Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, wie van ons zou niet graag continu leven en wonen in de liefde? Maar geloven we dat dit reeds het geval is? Om eerlijk te zijn, ben ik zelf ook dikwijls erg ontgoocheld en denk dat ik buiten de liefde leef en woon. Maar dat is omdat ik te veel op mezelf terugval en enkel zie wat ik verkeerd doe, en dat schijnt dan door te wegen. Ofwel kijk ik naar de anderen en verwacht daar ook veel van, en soms ben ik gekwetst, draag dat mee, waardoor het aan me zit te knagen als een woelratje dat de plinten van je deuren wegknabbelt. Liefde. Een prachtig woord, maar het lijkt allemaal zo moeilijk en de lat ligt steeds opnieuw te hoog. Kan het eigenlijk te hoog liggen? Moeten we dan onze dromen opgeven en onze inspanningen? Nee, natuurlijk niet. Want we wonen in de liefde van God. En die is perfect. Die is barmhartig, eindeloos goed en eeuwig beschikbaar, aangeboden. Laten we dan samen bidden. God, wij zijn je geliefde kinderen. Je hebt ons al gezien voor we in de moederschoot verwekt werden. Je hebt ons al lief gekregen voor het eerste celletje van ons begon te groeien. Je bent ons toen en nu nog steeds nabij. Waakzaam, liefdevol, geduldig, attent. Opdat we in de liefde van je Heilige Geest zouden leren ademen en leven. Tot we leren denken, spreken en handelen vanuit die adem van de Heilige Geest die jouw hart openbaart. Het klopt voortaan in ons hart. In onze ogen kan jouw blik een stralende glimlach doorgeven. Door onze handen kan jouw gulheid duidelijk worden. Ja, wij willen geloven in jouw liefde, die helemaal laat doordringen in heel onze persoon. Die liefde die nooit opgeraakt, maar als een bron van levend water blijft opspringen, fris, altijd nieuw, zalig om onze dorst te lessen. Ja, God, wij hebben nood en dorst naar jouw liefde. Hoe kunnen we je genoeg bedanken? Blijf bij ons, help ons het contact niet te verliezen met jou, met onze medemensen. Leer ons wonen in jouw liefde. Amen. De heilige Paulus, dat was een bekeerling. En hij schrijft in een van zijn brieven, de Galatenbrief, tweede hoofdstuk, 20e vers. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ja, dat is straf, hè? Hij was een heel gelovige Jood. Hij kende de geschriften bijna uit zijn hoofd en hij had een van de beste leraars gehad, Gamaliel. Na zijn bekering was hij hartstochtelijk in zijn ijver om die liefde die hij ontdekt had bij Jezus Christus, om die te kunnen uitdragen. En erin te gaan wonen van de morgen tot de avond en ook 's nachts en zo, non-stop. Ja, dat was niet meer tegen te houden, die liefde te verkondigen die God ons toedraagt. De Vader die zijn enige Zoon naar ons heeft toegezonden om ons te redden uit onze zonden. Hij is daarvoor zelfs gestorven op het kruis. Hij, Jezus Christus, de Zoon van God, de onschuld zelf. Daar was Paulus helemaal van doordrongen. En ja, hij begint dan ook brieven te schrijven naar al de mensen die hij kent en zo. Onder andere is er een mooie brief van de Filippenzen, aan de Filippenzen brief dus, hè, aan de Filippenzen, vierde hoofdstuk, 13e vers. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. En we weten dat hij veel heeft meegemaakt. Hè. Hij is veel in de gevangenis terechtgekomen. Hij is gegeeseld en dat zal wel heel erg geweest zijn. En zelfs gestenigd. Hij heeft dat allemaal overleefd, meerdere keren tegengekomen en zo. En er altijd aan ontsnapt. Maar toch is hij als martelaar gestorven. Maar omdat hij Romeins burgerrecht had, is hij niet gekruisigd, maar wel het hoofd afgedaan. We zien hem veel reizen maken. En in zijn eigen onderhoud voorzien, tenten maken. En overal waar hij komt, heeft hij blijkbaar gemeenschappen kunnen stichten met nieuwe gelovigen. En die christenen die zetten zich echt in voor elkaar. En voor de mensen die het nodig hebben. De mensen zeggen spontaan, zie eens wat dat ze allemaal doen voor elkaar. Zie eens hoe dat ze elkaar lief hebben. Er is daar niemand die gebrek leidt. Niemand. Ja, ze staan daarvan te kijken zo. Hè. Wanneer wij aan liefde denken, dan is dat misschien wel een beetje synoniem voor ons... Iets doen voor de anderen. Delen met de armen, dienstbaar zijn. Tegenover mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat dat de liefde is in de breedte. En mijn grootmoeder, ja, die is zo opgevoed. Hè? Geen woorden, maar daden. Ik denk heel Vlaanderen. Hè? Geen woorden, maar daden. Misschien kennen jullie wel, of hebben jullie die uitspraak nog niet gehoord... Ik ken ze nog niet zo lang, van de heilige Vincentius a Paolo. En dat heeft mij echt wel doen nadenken. Ik ga het eens voorlezen, het is maar één zinnetje. Die zegt er om je liefde alleen, dat de armen je het brood dat je hun schenkt zullen vergeven. Dacht ik als ik dat de eerste keer las. Vergeven? We doen toch een goed werk? Ik ga het nog eens lezen. Het is echter om je liefde en om je liefde alleen dat de armen je het brood dat je hun schenkt zullen vergeven. Ja, ik ben daar lang mee bezig geweest eigenlijk, als ik dat de eerste keer hoorde. Bij het geven kunnen wij dus echt wel een verkeerde indruk geven, alsof dat die ander de mindere is, de sukkel, we gaan een keer helpen enzovoort. En ja... Dan ligt de nadruk precies op ons zo. Wij zijn de redder. Hè? Maar in feite, als je de armen echt wilt helpen, zou er een wederzijdse vriendschap moeten kunnen gebeuren. Ontstaan. Ja, proberen daar naartoe te werken, zo dat op te bouwen. Want die ander wil ook graag iets geven. Het moet kunnen wederzijds zijn. Niet alleen maar van onze kant, bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld, bij iemand op bezoek gaan, die zelf niet meer uit de kamer komt bijvoorbeeld, een kans geven om met je mee te leven en jij gaat er naartoe met veel vriendschap en je wil er naar luisteren en ze doen dat, ze geven vertrouwen en ze vertellen je van alles. Maar wat komt er bij jou los? Kan jij ook iets toevertrouwen? Bijvoorbeeld vragen om gebed over iets waar je mee zit of in de familie is er iets gaande enzovoort. Of je gaat iets doen waar je mee in zit en zij kunnen daar dan voor bidden. Als je dan de volgende keer terugkomt en daar een verslagje van brengt, zo, dan waardeert je en ziet je hen eigenlijk ook als een medewerker voor een project dat jij naar buiten toe mag doen en dat zij dragen door hun gebed, hun vriendschap en soms zelfs door offeren. Ja, hun pijn, hun eenzaamheid en zo. Dan ben je iets aan het opbouwen. Dan is het aan twee kanten, geven en delen. Ik denk dat dat ook vaak de taak is van de grootouders, naar de kleinkinderen toe. Men zegt soms, ja, de grootouders hebben iets meer tijd om naar de kinderen, kleinkinderen te luisteren. En die vertellen, ja, van ik zou zo graag eens winnen in de match. Ik zou zo graag een keer een goal maken. Ik zou zo graag een goede spreekbeurt doen. Hè. Ja, zo van die dingen. En dan kan je daarnaar luisteren, je kan hen aanmoedigen, je kan zeggen, kijk, meedoen is al heel belangrijk. En of dat je nu wint of niet, hè, maar goed, ik ga er aan denken, wanneer gaat dat door, enzovoort. En ze komen de volgende keer en je vraagt ernaar, hoe is het geweest? Ja, dan bloeien ze open. Ik weet het, want ze hebben het mij zelf verteld, hoe dat hun grootouders voor hen supporteren en hoe dat ze goed luisteren en met hen meeleven. En die ogen, die straalden echt zo. Er is zelfs eentje dat gezegd heeft, ja, mijn grootmoeder is heel gelovig. En ik heb van haar een gebed geleerd. En dat was het wees gegroet, ja. En ze had ook leren, ze had iets bijgeleerd over een bepaalde heilige, omdat ze daar een stripverhaal van had en zo. Jong en oud kunnen samenwonen in de liefde. Dat is mogelijk. En ik zie het ook gebeuren in wonen en zorg. Als de kleintjes komen, de kleuters, dat is plezant, hè. Als die komen, ja, die zijn zo enthousiast en vrolijk en ongeforceerd en spontaan. Dat is een herademing. Dat is echt een herademing. En als ze dan een stukje meewandelen, dan zien die van alles wat dat wij allemaal overkijken natuurlijk, hè. Ze zijn nog trouwens ook nog klein, met hun neus nog een beetje naar de grond gericht. Zo. In ieder geval, het is ongelooflijk hoe jong en oud op elkaar kan inspelen in liefde, groeien. Hoe ben ik daar toch bij gekomen? Wel, ik heb mij nog eens voor de zoveelste keer laten treffen door de lofzang van Jeremia. Jeremia, 31ste hoofdstuk van 10 tot 12. Dat lezen we in het brevier regelmatig. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijzaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid. Ik ga dat eerst nog eens lezen. Meisjes dansen een vreugdedans samen met jongens en grijzaards. Dat vond ik wel tof. Mijn grootvader en mijn vader die konden heel goed dansen. En mijn ouders dus ook, hè. Het zit een beetje in de familie, want mijn tante die is 90 jaar en die geeft toch volksdans. Maar die vreugde die ik doorheen het dansen heb geleerd als kind op de voeten van mijn vaders pantoffels. Hè. Die muziek samen beleven, dat hele lichaam dat meegevoerd wordt, zo, die liefde wordt tastbaar. En dat ritme aanvoelen en dat inspelen op elkaar, iets doorgeven van een gezamenlijke vreugde en passie. Dat versterkt elkaar. Dat is een mijlpaal in het liefdevol vertrouwen. En ja, je blijft dat eigenlijk als een herinnering ja, koesteren, zal ik maar zeggen. Ik kwam onlangs een mevrouw tegen. Ik ken haar dus echt niet. En die zei, ja, die liederen, die bezinnende liederen op Radio Maria, daar luister ik toch zo graag naar. En voor en na en tussendoor zijn er liederen en muziek. En ik zelf, zeg ze, speelt muziek. En ik gebruik daar ook veel inspiratie bij zo van hetgeen dat ik dan gehoord heb op Radio Maria. Maar ze vertelde ook dat de muziek dat het eerste was wat dat daar opgevallen was. Maar nadien is ze ook beginnen luisteren naar de inhoud van de programma's. In het begin was het dus de muziek en de liederen. En ze geeft ze door, ze geeft het door in de parochie naar het schijnt. Dat heeft ze toch verteld. Dat wil ik toch graag ook eens vertellen, hè. En ja, iets totaal anders zo in de familie, bijvoorbeeld. Het koken, het samen koken. Dat is ook een groei in liefde tussen de ouders en hun kinderen. Of de vader bijvoorbeeld die in de tuin, of de moeder die in de tuin werkt en bloempjes gaat zaaien, of de porij moet uitgeplant worden, enzovoort. Ja? Dat geeft een onvergetelijke band. Je leert natuurlijk iets, maar het is, we doen iets samen. En vriendschap is eigenlijk nog iets anders eigenlijk. En Jezus vond vriendschap heel belangrijk. Dat is een vorm van liefde waar hij toch veel nadruk op gelegd heeft. Bijvoorbeeld, het treft mij altijd dat hij gezegd heeft, ik noem u geen dienaars meer, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles heb meegedeeld wat ik van de Vader heb ontvangen. Alles. Ik dacht, alles? kan dat, dat Jezus alles heeft meegedeeld? En we hebben 4 evangelies, dus dat staat daar allemaal in. Alles wat Jezus wou meedelen, staat daarin. En hij heeft niks willen achterhouden. En wij mogen dat blijvend bemediteren en door laten dringen. En dat is een schat die nooit volledig duidelijk wordt voor ons zo. In het Johannesevangelie zijn er heel wat uitspraken rond vriendschap. Dat moet je maar eens gaan lezen. Dat bijvoorbeeld in het Johannesevangelie 15e hoofdstuk. Ik geef zomaar een idee. Hè. En Paulus, ja, die had ook veel vrienden. Overal waar dat hij kwam en zo. Ja, op den duur, je moest niet maar zoeken waar ga ik slapen van de nacht. Hè. Er waren overal mensen die hem goed hebben ontvangen. En wij... Wie zijn onze vrienden? Van wie beschouw ik mijzelf als een vriend of vriendin? Komt mijn hart voldoende aan bod? Of is dat een soort eenrichtingsverkeer zo? Normaal gezien is vriendschap wederkerig. En het kan een sterke eenheid geven. En dan is ook nog de vraag die ik erbij stel, kan God ook ter sprake komen? Als hij voor u belangrijk is, dan moet dat kunnen. Hè. We gaan nu even luisteren naar het lied Hart van de Heer vol liefde en kracht.
Van de Heer, vol liefde en kracht. Vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het Uwe lijkt.
Hart van de Heer, vol liefde. Thank you.
De heilige Catharina van Siena, die kreeg te horen van Jezus in haar persoonlijk gebed. Mijn zeer dierbare kleine dochter, zoals ik op een dag het hart heb aangenomen dat gij mij aanbood, zo geef ik u nu het mijne, en voortaan zal het de plaats innemen dat het uwe had. Ik ga het nog eens opnieuw lezen, want ik vind dat mooi, hè? Mijn zeer dierbare kleine dochter, zoals ik op een dag het hart heb aangenomen dat gij mij aanbood, zo geef ik u nu het mijne, en voortaan zal het de plaats innemen dat het uwe had. Ze wisselen van hart. Jezus geeft zijn hart aan Catharina, nadat zij het hare aan hem heeft gegeven. Is dat niet een mooie liefdesrelatie, een vriendschap die uitloopt op een eenheid van hart? Paus Franciscus zegt, zoals de heilige Catharina van Siena, voelt elke gelovige de behoefte om zich gelijkvormig te maken met de gevoelens van Christus hart. En God en zijn naaste liefde hebben, zoals Christus zelf heeft gedaan. Wij kunnen allemaal ons hart laten omvormen en leren liefhebben zoals Christus in een vertrouwelijkheid met hem. Ja, dus dat is ook zo'n beetje wat ik graag... Er zijn meerdere vormen van het Jezusgebed, maar ik vind het Jezusgebed zoals Jezus, Zoon van God. Jij bent nederig en... geduldig en zachtmoedig en soms verander ik dat zinnetje. Maak mijn hart gelijkvormig aan het uwe. Dat vraag ik. Maak mijn hart gelijkvormig aan het uwe. En je kan dat telkens aanpassen. De liefde vraagt dat we, zoals Jezus, ook innig meeleven met de armen die we ontmoeten en daar niet zomaar onverschillig aan voorbij gaan. En er zijn mensen die in het spoor van Jezus daar heel ver in gaan. Ik denk nu spontaan aan Jeanne Jugon, een Bretoense stichteres van de Zusters der Armen. Ze begon in feite alles bijna weg te geven, zelfs haar eigen bed aan een oude blinde dame. En ze is ook beginnen bedelen met hen, maar ook soms in de plaats van degene die niet meer echt konden buiten komen, bijvoorbeeld. En het is wel zo, de armen geven van hun armoede en de rijken van hun overvloed. Dat heeft Jezus zelf ook gezegd. Hij heeft daar die arme weduwe gezien, die zo een centje gaf in de offerblok. En heeft daar duidelijk gemaakt aan zijn apostelen, kijk, dat mens heeft meer gegeven dan wie eender wie, want zij geeft vanuit haar armoede en de meesten geven vanuit haar hun overvloed. Waarom? Trof hem dat zo. Eigenlijk, Jezus is ook zo. Jezus is arm geworden voor ons. Hij is neergedaald in onze wereld om ons rijk te maken, ons te redden en ons de weg te tonen naar de echte liefde, de heilige, heiliging. Ik geef toe dat dat een extreem voorbeeld is, hè? Maar de heiligen zijn altijd zo, ja, radicaal. In de navolging van Jezus. Ik denk ook aan de heilige Franciscus. Die wisselde van kleren met een bedelaar. Ja, want hij wou dat eens meemaken. Hij wou dat eens weten, zo wat dat dan was, om daar zo te zitten in die stinkende kleren. En dan die onverschilligheid van al die mensen te zien die voorbij gaan en die vernederende blik enzovoort. Maar hij had afgesproken van dat terug te wisselen. Dat hij zijn eigen kleren zou terugkrijgen. Hij heeft ze niet teruggekregen. Ja, en in het dorp hadden ze al allemaal gezien dat hij daar zat. En Bernardone, zijn vader, je kunt denken. Als hij zijn zoon terug thuis zag komen en Bernardone gekend is voor een zakenman met allemaal van de duurste stoffen om schoon kleren van te maken. En dan komt die zoon daaraan, die Franciscus, gelijk een echte schooier, hè. Niet te doen. Het was zijn beste keer, natuurlijk. Hè. Ja, is in de schoenen van een ander staan, Dat is ook een Indiaans spreekwoord, zo van, je moet in de mocassins van de ander gestaan hebben om te weten wat hij doormaakt. Hè? Waarheid, nederigheid, zo van, hoeveel uitspraken doen wij over onbekende mensen, alsof het allemaal profiteurs zijn? Wij verharden ons hart, wij oordelen daar zomaar over en we weten er in feite niks over. We hebben niet eens echt een relatie met die mensen. Paus Franciscus is daarin heel concreet en vraagt om naar buiten te gaan en dat is oog in oog gaan staan met de ander in nood. In de liefde wonen dat vraagt oogcontact. En meestal kijken we weg. Denken we dat we de situatie wel doorhebben, hè?
Ja.
Maar dat is niet zo, hè? We weten er helemaal niks van. We weten het niet hoe dat wij zouden reageren in een leven zoals zij gekend hebben. Ik denk ook aan nog zo'n radicaal beeld van Maximilien Kolbe, die gestorven is in een concentratiekamp van Auschwitz. En ja, die is toch echt ook in de liefde gebleven. Hij had een mooi voorbeeld van Jezus natuurlijk, maar hij had ook het voorbeeld van de heilige Franciscus, want het was een kapucijn, Maximilien Kolbe. En hij hield heel veel van Maria, dus goeie voorbeelden. Maar het zijn zijn medegevangenen, degenen die het overleefd hebben, die vertelden nadien dat hij zijn rantsoen brood, en dat kan niet veel geweest zijn, dat hij dat ook brak en de uitdeelde. Dat hij de zieke moed insprak en sommige gekwetsten, mensen die vielen, overeind hielp, want ja, dat was een risico. Als je op de grond terechtkwam, dan keken ze naar u niet meer om. Ja, en ook 's nachts soms zijn eigen deken over bepaalde mensen legde zo, die het heel koud hadden in de winter. Hij probeerde in vele kleine, concrete dingen iedereen nabij te zijn. Ze vonden hem zo een lichtende persoon, als een prins, zeiden ze. Daar kwam licht uit die man, in een concentratiekamp. Dat is alles behalve vanzelfsprekend van zo te zijn. Dat is puur en overleven voor de meesten. En dan heb ik het nog niet eens over die loting. Bijvoorbeeld, er was er een weggelopen en dan moesten er 10 naar de hongerbunker als straf. En die man, ze stonden allemaal in rijtjes, en die man die naast Maximilian stond, die werd aangeduid. En die begon te wenen, want dat was een vader en die had een gezin enzovoort. En Maximilian heeft onderhandeld om te mogen in zijn plaats naar de hongerbunker gaan, om daar te sterven. Dat is natuurlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. We kunnen ons dat niet zo goed voorstellen, want ja, zouden wij ooit zo'n moeilijke opdracht krijgen? Maar we moeten maar eens goed kijken in de wereld. Hoeveel oorlogen zijn er? Hoeveel mensen zijn er in heel moeilijke omstandigheden en veel christenen worden ook vervolgd. En toch gaan die tot het uiterste. Hè? Die geven die liefde van Jezus door. Want die blijven in de ander Gods beeld en gelijkenis zien. Hoe ver moet onze liefde gaan? Wonen in de liefde als je weet bijvoorbeeld dat je vijand misschien je buurman zou kunnen zijn. Of dat er naast u een voormalige gevangene of een drugsverslaafde woont. Of bijvoorbeeld er komt een gezin aan en die zien er zo raar uit. Ze zijn van een andere godsdienst. Hun voorkomen is niet zo verzorgd. Ze doen niet mee aan het sorteren van het gerief en zo. Ze weten precies niet goed dat ze moeten poetsen. Ja, en Nederlands kennen ze ook nog niet goed. Op het eerste zicht is dat allemaal niet zo aangenaam. En dat boezemt niet direct vertrouwen in. Gaan we dan toegeven aan die gevoelens en afstand houden? En van achter ons gordijn alles goed observeren. Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze aan het doen? Of gaan we heel eenvoudig contact nemen? Wonen in de liefde kan groeien. Door te verbroederen, als gezin met een ander gezin. Dat kan op termijn zelfs zo worden dat uw eigen kinderen een wereldvisie mee ontdekken zo, en vredestichters worden. Ze zijn van kleins af aan aan het leren, hè? Vreemde mensen zijn een uitnodiging om dichterbij te komen, niet om ze te gaan observeren zoals dieren in de zoo, hè. Ja, we kunnen er iets van leren. En zij misschien ook wel iets van ons, maar dat vinden we vanzelfsprekend als ze van ons iets leren. Maar wij kunnen ook iets van hen leren. Geven we hen daartoe de kans? Hè, dat is belangrijk zo, in plaats van te vluchten oordelen over de situatie. Wederzijdse verbondenheid geven en ontvangen. Geven en ontvangen aan beide kanten. Maar ik wil ook realistisch blijven, hè. Onze spontane goedheid, vriendelijkheid, welwillendheid, mededeelzaamheid, dat raakt soms op. En hoe kan je dan best reageren? Als het nulpunt bereikt is, dat is niet zo simpel, hè. Er is echt gevaar dat je dan bitter wordt, agressief, gaat kwaad spreken over iedereen en zo. Ja. Ondanks al je goede pogingen en dan... Je kent nog dan zoveel godsdienstige zinnetjes uit de Bijbel en uit de Evangelie en toch is lichter iets mis, hè, in je hart. Is dat dan het probleem van de ander? We mogen nooit ophouden naar Jezus te kijken. Zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. En zijn liefde omgeeft ons ook en ze is vergevend en barmhartig. Zij roept ons wel op tot geduld en zachte moed en om ook nederig toe te geven. Ik heb je nodig, God. Zorg jij ervoor dat ik de Heilige Geest tot op de bodem van mijn onmacht en zondigheid zou laten neerdalen. Als het ware in mijn eigen hel, dat hij mij daar kan gaan redden. Als hij die ruimte helemaal mag innemen en vullen, dan blijk ik in één keer wel bekwaam tot de moeilijkste relaties. Ja, dat is mogelijk dankzij de biecht bijvoorbeeld. Wat we dan wel ontdekt hebben, dat is dat we zelf ook de arme zijn, hè? De beledigde, de gekwetste, de hulpeloze, de persoon die opstandig en woedend kan worden, terwijl we christen zijn en toch ons best hebben gedaan voor de anderen. Heel wat mensen vinden dan steun bij Jezus, die zijn kruis sleurt, onderweg uitgejoeld wordt, strompelt, valt, en toch aandacht weet te geven aan de mensen om zich heen, en zelfs zijn beulen verontschuldigt, ja, en de moordenaar naast hem helpt in zijn bekeringsproces. Je moet het maar doen, hè. Dat is Jezus, hè. Uit onze eigen kracht kunnen wij dat niet. Wij kunnen alleen kijken naar Jezus, maar er is misschien toch wel een kleine stap mogelijk. Hè? En ik ga toch eerst nog een stukje lezen uit Jesaja, dat mij heel, heel erg getroffen heeft. Iemand heeft mij dat gegeven, die zin. Ik ben daar zo blij mee, dus ik deel hem, hè. Zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is. Ik ben de Heilige, die woont in de Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed. Ik geef nieuw leven aan het vernederd gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart. Dat vinden we in Jesaja 57ste hoofdstuk, 15e vers. Ik herlees het laatste stukje. Ik ben de Heilige die woont in de Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed. Ik geef nieuw leven aan het vernederd gemoed. Nieuw leven aan het geslagen hart. Dat is een enorme troost voor mijn eigen armoede en zondigheid om die in de ogen te durven zien, mijn gebrek aan liefde en volharding. Omdat ik geloof en mag erop vertrouwen dat God mij altijd blijft bewonen en blijft graag zien in mijn vernederd en geslagen hart. Jezus is degene die namens de Vader gekomen is om mij daarvan bewust te maken, ieder van ons. Dat we bewoond zijn door in onze kwetsbaarheid, in onze onmacht, onze zondigheid zelfs. Jezus daalt daarin neer. Hij heeft alles op zich genomen, opdat ik in zijn liefde zou kunnen wonen. Nieuw, telkens weer kan herstellen en genezen. Groeien in een steeds grotere aanvaarding van mijzelf en van de anderen. En komen tot een zekere vrede, die ik dan ook kan uitdelen en die hij in mij kan laten groeien en bewerken. En zo brengt hij mij thuis in de liefde. Halleluja, hè? We gaan nog eens luisteren naar het Angelus en we gaan samen bidden. Want daar komt God Jezus naar ons toe. Met zijn grote liefde, hij daalt neer, ook in ons hart. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Ik begin met een stukje uit de Efeziërsbrief. Het is een gebed van Paulus, derde hoofdstuk 14 tot 19. Ik buig mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemel en op de aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart en in u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, die liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Amen. Jezus, Zoon van God, wij geloven dat het mogelijk is, dankzij je grote voorbeeld, om elke dag meer ruimte te maken in tijd en in ons hart voor die liefde, die ons wortel laat schieten in je heilig gegeven hart. Je hart was heel diep verbonden met de Vader. Je ogen zochten steeds zijn gelaat, zijn heilige wil. Je keek op naar hem, je tijd was reeds voor dag en dauw en zelfs 's nachts gegeven aan een innig gebedsleven met de Vader in de Heilige Geest. Neem ons mee in je gebedsleven. zodat de stroom van liefde ook door ons heen mag vloeien, de hele dag door, in al onze ontmoetingen. Jezus, je begreep dat de Vader ons alle wou verzamelen en dat het de bedoeling was niemand uit te sluiten, iedereen kansen te bieden om tot de gemeenschap te behoren, jong en oud, rijk en arm, en vooral alle zondaars die we zijn, nieuwe kansen te bieden en volop bij te horen. In jouw verzoenende liefde is er altijd redding mogelijk, een nieuw begin. We willen graag meewerken aan die wereldwijde gemeenschap, de droom van onze hemelse Vader. Jezus, jij bent diep moeten gaan in je krachten. Op menselijk vlak, diep gegaan in je overgave voor ons doorwinterde zondaars. De pijnlijke vernederingen in woorden en daden zijn je niet bespaard gebleven. Je hebt zoveel los moeten laten, maar je bleef in de liefde tot op het kruis. Kom, Heilige Geest, vervul ook ons hart met die liefde die alle wil verzamelen en leer ons in alle omstandigheden een hart aan hart met Jezus te beleven tot vreugde van de Vader. Amen. Wij luisteren nu als slot naar het lied De Kracht van Uw Liefde, opwekking 488, te vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht.
Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast.
Liefde.